De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Maandagavond worden de belijdeniscategezanten verwacht op de kerkenraad. Deze avond begint om 7:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Het 10e van 147. Luisteren we naar Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 5 en daarvan het 3e vers. Ik zal door ijvervuur aan het blaken, o Heer, bij het schemerend morgenlicht, mij stellen voor uw aangezicht, oprechte boezemzuchten slaken en biddend waken. Daarna vindt de schriftlezing plaats en die kunt u vinden in Openbaringen 4. En de versen 5 tot en met 11 vormen de tekst voor de prediking. We luisteren naar de wet, we zingen het 3e van Psalm 5. En daarna Openbaringen 4, waarvan de versen 5 tot en met 11 de tekst voor de prediking is.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Na deze zag ik, en zie, een deur was geopend in den hemel. En de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: Kom hierop, en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in den geest, en zie, er was een troon gezet in den hemel. En er zat één op de troon. En die erop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En de regenboog was rondom den troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom den troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En ze hadden den gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor den troon. Welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden des troons en rondom de troon vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf een zes vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid op eer en dankzegging gaven, hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem, die op de troon zat, en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.
In onze voorbeden willen we zuster A. Kooijman van Oud-Heusden opdragen, met wie het gelukkig een stuk beter gaat. Dankzegging willen we doen dat zuster Boonstoppel, Wevelander en zuster Visser Koudstaal weer thuis mogen zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere God des hemels en der aarde, schepper van hemel en aarde, onderhouder van ons leven. Dat mogen we ook wel belijden vanuit Openbaringen 4. U die op de troon zit en alle dingen leidt. We mogen weer in uw huis zijn. En dan zeggen we ook tegen elkaar: wat gaat de tijd toch snel. Uw woord zegt het, wij vliegen daarheen. En geef dat we dat ook zullen beseffen, dat ons leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. En Gij zijt de God des levens, U staat aan het begin en aan het eind van ons leven. U schenkt ons de liefelijke dag der zaligheid om U de Heere te zoeken. In het bijzonder roept U ons daartoe op om naar uw huis te komen, om naar uw woord te luisteren. En daar danken wij U voor, Heere, dat Gij ons dat genademiddel nog laat. En dat uw woord weer gelezen is, dat uw woord weer geopend is. En wij bidden u of gij ook ons hart wilt openen voor uw woord. Opdat uw woord ingang mag vinden en kracht mag doen in ons alle leven. Er moeten er nog velen toegebracht worden in het midden der gemeente. En wij bidden en smeken van u of gij toch daarom uw Heilige Geest aan ons wilt schenken. Opdat zondaren in ons midden overtuigd zullen worden van zonde, gerechtigheid en oordeel. Naar uw eigen woord, Heere Jezus, dat die geest ons zal overtuigen. Een dominee kan een mens niet overtuigen, of een ouderling of een kind van God. Dat is het werk van de Heilige Geest, dat hij daadwerkelijk gaat buigen onder het oordeel dat God in zijn woord over zijn leven uitspreekt. Zoals wij dat ook gehoord hebben van uw heilige wet. Dat oordeel dat wij schuldig staan tegenover u, o Heere. En dat Gij van ons eist dat wij betalen datgene wat we schuldig zijn. Dat wij geroepen zijn om u een volkomen gerechtigheid terug te geven. Wij zijn dat kwijtgeraakt in onze val. En wij leven dat uit door onze zonden. Of dat nu op een nette wijze is of op een grove wijze. Maar we leven dat uit, o Heere. En wij smeken u of Gij onze ogen daarvoor wilt openen en ons daaraan wilt ontdekken. Zodat we een levend besef gaan krijgen dat we tegen u de Heere gezondigd hebben. En dat we ons daarover gaan schamen. met smart in ons hart, opdat er een behoefte zal komen aan de vergeving van al onze ongerechtigheden. En dat Gij, o Heere, die vreemde gerechtigheid komt te schenken, dat die ons toegerekend zal worden, die gerechtigheid die uit U is, Heere Jezus, die U verworven hebt door Uw volkomen gehoorzaamheid. U bent mens geworden. U hebt ons vlees en bloed aangenomen, Heere Jezus, en daardoor bent U de losser, de goel voor Uw volk en kinderen geworden, om alles wat zij kwijtgeraakt zijn weer terug te geven. En wij smeken U of Gij dat ook wil uitdelen in ons midden. En wij bidden U dan ook voor onze jongeren en voor de onbekeerden in ons midden of Gij ze wilt trekken. We bidden U of Gij met Uw volk en kinderen wil zijn. Maar kunnen ze ook dodig en vruchteloos over de aarde gaan voor hun beleving en biddeloos. En onder aanvechtingen verkeren en neergedrukt worden door de moeite en het verdriet van het leven. Maar Heere, wilt Gij hen hun hart toch vervullen met blijdschap. Dat Gij aan hen denkt. Dat Gij hen niet vergeet. Dat Gij dat geestelijke leven onderhoudt en geeft dat het vandaag ook gevoeld mag worden. En dat Uw kinderen ook zullen ervaren dat zij klaargemaakt worden om straks ook deel uit te maken van die 24 ouderlingen die voor de troon staan. Om deel uit te maken van die kerk die samen met de ganse schepping U zal loven en prijzen tot in alle eeuwigheid. En dat hier de begintonen reeds mogen klinken in het hart van al Uw volk en kinderen. En geef dat zij het dan ook mogen zingen. Kom, ga met ons en doe als wij. Wij bidden U voor hen die het moeilijk hebben in ons midden. We dragen hen aan U op die treuren om het verlies van hun geliefde. We denken ook aan die rouwdragende familie Pronk, die een ingrijpend verlies moesten meemaken in de familiekring. Wilt U hen ook sterken? En wij bidden U of Gij die roepstem ook wil heiligen aan onze harten. We dragen allen aan U op die het moeilijk hebben, die alleen zijn, die daar zo door neergedrukt worden. U hebt zelf beloofd dat Gij de rouwdragenden zult opheffen door Uw heil. En wij bidden en smeken daar ook om, Heere. We dragen onze zieken aan U op die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren. Wilt U ook met hen zijn en geef hen een zegen als ze thuis luisteren. We dragen in het bijzonder zuster Kooijman aan U op, die al zo lang in het ziekenhuis ligt. We danken U dat ook de medicijnen mochten aanslaan en dat er beterschap mag zijn. We bidden van U of Gij ook met haar wil zijn en of Gij ook spoedig een plaats wil geven in een verpleeghuis, zodat ze daar verder ook verzorgd kan worden en op krachten kan komen. Gedenk haar dan in Uw gunst. We dragen zuster Boonstoppel, Bevelander aan U op, die thuis is. Heere, wilt U haar ook herstellen in krachten en dat de zorg haar goed mag doen. Dat bidden we ook voor zuster Visser Koudstaal. Wilt U haar ook gedenken en sterken en leer toch ons allen dat wij de gezondheid kwijt zijn geraakt door onze val in Adam. Opdat wij daar terecht mogen komen en dat wij genezing mogen zoeken voor ons lichaam, maar ook voor onze ziel, bij die grote geneesheer, bij de medicijnmeester, de Heere Jezus Christus. Heere, wij dragen ook onze jongeren aan U op die deze week gaan beginnen met de examens. U weet, ze hebben zich voorbereid en wilt U ze sterken en helpen daarin, zodat zij datgene wat zij geleerd hebben terug mogen krijgen in hun gedachten en zich goed kunnen concentreren en dat het resultaat ook goed mag zijn. En leer ook onze jongeren om Uw leiding op te merken in hun leven en dat zij het ook in alles van U, de Heere, mogen verwachten. Help ons om tegen de zonde te strijden. Help Uw dienstknecht ook. Geef hem de zalving van Uw Heilige Geest. En de bestrijders het zwijgen opleggen en hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij van de stem des Heren, zoals die ook in Openbaringen 4 ons wordt getekend vanuit Psalm 29, vers 1, 2, 5 en 6. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 29, vers 1, 2, 5 en 6. Ja, ik zeg het nog een keer. Ik zie zoveel jonge mensen en ook vaders, moeders, niet meezingen. Ik kreeg echt een stoot van mijn vader, hoor, als ik niet meezong. Je hebt toch een psalmboekje voor je? Waarom doe je dat nou niet? Je jonge stem. De meesten zingen wel mee, hoor. Begrijp me goed. Ik wil niet negatief zijn. Ik hou erover op. Wat moet je straks doen? In de hemel? Of wil je niet naar de hemel? Echt waar, hoor. Daar wordt altijd gezongen. Dat zullen we ook wel in de prediking horen. Anders kom je in de hel. Dat is waar. Ik had er van de week even een ogenblik een indruk van. Hoeveel miljoenen mensen er verloren gaan. Maar ook hoeveel er nog onbekeerd zijn in onze gemeente. De meeste. Dan moet je eens over nadenken. Wat dat inhoudt. Wat dat betekent als je komt te sterven. Daarom zeg ik, waar kom je straks terecht? Waar kom je nou terecht straks? Hè? Dat is de ernst van het zijn onder de prediking gemeen. Leg dat nou niet zomaar naast je neer. Dat je zegt, ja, dat hoort zo gezegd te worden, dat hoort zo. Dat is niet zo. Dat is heel bijzonder. Dat wij onder de prediking ons mogen bevinden. Dat is het middel waardoor de Heere zondaren ontwaakt. In hun geweten. Zodat ze God gelijk gaan geven. En dat ze zeggen, maar ben ik blij dat ik onder een waarschuwende prediking mij bevind. Ik ben zelf een klein beetje aan het lezen over de kerkgeschiedenis. De hagepreken die gehouden werden in de tijd van de reformatie. Soms 4, 5 uur achter elkaar werd er gepreekt. Buiten de stad, omdat er geen kerkgebouw beschikbaar was. Duizenden mensen stonden in het veld te luisteren. Zo'n honger was er naar het woord van God. In het publiek waren er predikers die het volk waarschuwden. En wij zitten hier met een klein groepje mensen, hoor. Echt waar, we hebben wel een hele grote gemeente. Maar verhoudingsgewijs, wat er in Nederland naar de kerk gaat, dan zijn we een heel klein groepje mensen. Tienduizenden zitten in een stadion om naar een wedstrijd te kijken. Misschien ben je ook wel benieuwd. Dat zijn de afgoden. Voel je? Maar daarom is het zo'n voorrecht dat we met onze kinderen en onze kleinkinderen in Gods huis zijn. En daarom probeer het nou eens, ouders, om daar eens gewoon eens een gesprekje over te voeren thuis. Dat je zegt, heeft de dominee gelijk, zing jij ook mee? Luister je goed? 5 minuutjes. Je hebt er nu een mooie aanleiding toe. Hè? Om dat eventjes ter sprake te brengen in je gezin. Kijk om je heen, vader. Kijk om je heen, moeder. Let op die kleintjes. Let op die jongens. Wees er zuinig op. Dat ben je natuurlijk. Wij ook. Maar vooral als het gaat om hun ziel. Zingen we straks na het amen van de prediking Psalm 99 en daarvan het tweede vers. God die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verheft met lof. Het heilig opperwezen wilt het eeuwig vrezen. Het tweede vers van Psalm 99 na het amen van de prediking. Gemeente, jongens en meisjes, weten jullie het nog van de vorige keer? Dat Johannes die geopende deur zag en dat hij toen een uitnodiging kreeg om binnen te komen in die troonzaal. En dat hij door de geest opgetrokken wordt in een visioen. En dan ziet hij die grote vierkante troon. Heel groot moet dat zijn geweest. Met een groot podium daaromheen en om dat podium aan de buitenring ook weer 24 tronen, waar die 24 ouderlingen op zaten. Ben je benieuwd hoe het verder gaat? Als Johannes weer dat visioen verder omschrijft in Openbaringen 4. En daar willen we dan naar luisteren, naar hoe het verder gaat in die versen. En dan schrijven we boven de prediking: de Heere regeert. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst, waardoor regeert de Heere? Ten tweede, waarover regeert de Heere? En ten derde, waartoe? Dus drie gedachten: waardoor, waarover en waartoe? Geliefde gemeente, Johannes die bent nu zijn gezicht weer naar de troon, naar het centrum van de hemelse troonzaal. Hij heeft een poos gekeken naar die 24 ouderlingen, hoe ze eruit zagen. Witte kleding hadden ze aan, hun gouden kronen op hun hoofd. Maar nu wordt zijn aandacht weer gevestigd op die grote ontzaglijke troon waar God de Vader op zit. En dan lezen wij in onze tekst, u kunt met me meelezen gemeente. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. Onweersgeluiden. Dat hebben we allemaal wel een keertje meegemaakt. Een ontzettend onweer. Ik weet nog heel goed dat wij in Genemuiden wonen. Dat vergeet ik ook mijn leven lang niet meer. Toen brak er een ontzaglijk onweer uit. En we waren allemaal zo bang dat we in het trappengat gingen zitten. Zo hevig was het. We sidderden. En dat is ook de bedoeling. Dat je ervan siddert, dat je zegt, wat een ontzaglijk geluid. De stem des Heren rolt en klatert door de lucht. De bliksem schiet naar beneden om het een en ander aan te raken en in brand te steken. 2 jaar geleden waren wij in Gent. En een logeeradres. En toen kwam er ene bliksemschicht naar beneden en die trof een grote schuur van een loonwerker. En heel de boel werd in brand gestoken. Bliksemen en donderslagen en stemmen, geluiden van de troon van God. Het moet iets geweest zijn zoals het bij het volk Israël was toen ze bij de berg Sinaï kwamen. En dat zij afstand gingen nemen en Mozes vroegen of Mozes zou willen spreken toen zij de stem des Heren hoorden vanaf de Sinaï. Het moet iets zijn zoals Ezechiël dat gezien heeft in zijn troonwagenvisioen in Ezechiël 1 vers 13. De donderslagen en de bliksemen. En de stemmen, dat zijn de wapens van God. Daar kunnen de kernwapens van Noord-Korea niet tegenop, hoor. Wij weten allemaal dat wanneer er een grote natuurramp plaatsvindt, dat alles dan in paniek is. Grote gebouwen storten in. Water stroomt het land binnen. Heel de elektriciteit is ontregeld. Duizenden mensen sneuvelen. Daar kunnen de wapens van deze wereld niet tegenop. Dat zijn de instrumenten van Gods gericht. En het valt ook op wanneer wij het boek Openbaringen doorlezen, dat telkens na elke keer van die serie van zeven, weet u wel, die zeven zegels, die zeven bazuinen, die zeven schalen, dat eindigt met een dergelijke verschijning. Onze kanttekeningen schrijven dan bij deze woorden: hierdoor wordt de krachtige werking van God en van zijn woord afgebeeld, die uit de tempel des hemels worden gezegd te gaan. Dus de krachtige werking van het woord wordt erin afgebeeld. En daarom, wanneer je een onweer hoort, jongens en meisjes, dan moet je aan de stem des Heeren denken. Mijn moeder die zei dat altijd tegen ons: jongens, ga maar om de kachel zitten. En ga maar eerbiedig zitten. En dat deden wij dan ook als kind. Mijn vader was visserman, dus die was op zee en hij zei mijn moeder: want denk erom jongens, de stem des Heeren spreekt. En dat geloof je dan ook echt als kind. En dat is ook zo, kinderen. En dan gevoel je ook de majesteit en de heerlijkheid en de grootheid van God. En dat God ten ene male niets van doen kan hebben met de zonde en de ongerechtigheid. En hebben wij dat als land en volk niet verdiend, dat dat gebeurt. En ook als gemeente en persoonlijk ook, dat je zegt: ja heren, wie zijn wij nou eigenlijk voor God, ook met onze godsdienst. Er moet veel meer gewaarschuwd worden. Dat er een gericht aanstaande is, gemeente. Maar dat gericht, dat heeft altijd een functie. God is niet een of andere tiran die handwrijvend eens wraak gaat nemen over zijn schepselen. Maar God is een bewogen God, die echt het heil van zondaren op het oog heeft. En daarom ziet Johannes er ook nog iets anders bij. Want wat ziet hij dan? En dan lees ik verder. En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. Zie het voor je, die grote troon. En dan ziet hij zeven lampen, zeven fakkels branden. En in de Griek staat hier brandende, er staat een werkwoordsvorm en dat betekent alsmaar door branden, zonder dat het ophoudt. Onwillekeurig denken we dan natuurlijk aan het aardse heiligdom, de tempel. Daar stond de zevenarmige kandelaar in het heilige. En de priesters moesten ervoor zorgen dat die zevenarmige kandelaar altijd bleef branden, dag en nacht. Dag en nacht werd die lamp voorzien van olie. Onwillekeurig denk je dan ook aan het nachtgezicht van Zacharia in Zacharia 4, waar Zacharia ook een grote gouden kandelaar ziet. En die kandelaar die wordt vanuit de olijfboom, vanuit de hemel, voortdurend gevoed met olie. En dan weet u, als dan gevraagd wordt wat de betekenis is van dat nachtgezicht, dat de engel dan zegt tegen Zacharia: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En daarom staat er ook ter verklaring bij deze zeven lampen zijn de zeven geesten Gods. En de vorige keer hebben we dat ook al gezegd toen we Openbaringen 1 hebben uitgelegd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er zeven heilige geesten zijn. Er is maar één heilige geest. Maar het gaat hier om de volheid en de kracht van de heilige geest. En als we dan die twee dingen samenvoegen uit vers 5. Die donderslagen, die bliksemen en die stemmen. En die zeven lampen, de zeven geesten Gods. Dan ziet Johannes daarin de kracht van het woord en van de heilige geest. Want die zeven lampen die zijn echt bedoeld om de kerk te bemoedigen. Om onze gemeente te bemoedigen. Om u te bemoedigen, vader, moeder in ons midden. Die denkt aan uw opgroeiende kinderen, opa's en oma's. Waar moeten wij het van verwachten? Nu van die zeven geesten Gods. Want die zeven geesten Gods die gaan uit over de ganse wereld om zondaren te bekeren. En juist dat is dan een prachtig beeld, die brandende fakkels. Dat wil zeggen dat door de warmte en door het vuur van de Heilige Geest de meest harde zondaar tot smelten wordt gebracht, zodat hij tot inkeer komt. Dat hij beseft dat die donderslagen en die bliksemen als tekenen van de wet van God het gericht van God aankondigen en wij oproepen tot waarachtig breken met de zonde, breken met de wereld. Mij oproepen tot bekering, opdat ik door de knieën zal gaan en dat ik de warmte van de Heilige Geest zal ontvangen, waardoor ik smelt voor God en buig voor God en roep om die God te mogen leren kennen, die God te mogen leren vrezen, vanuit de tere vrezen des Heeren. De vrezen Gods is een vrucht van de liefde Gods. Het is dan ook niet de bedoeling dat het alleen maar een zaak van angst is. Want wanneer een zondaar ontwaakt in zijn geweten, dan zie je dat zich vaak angst openbaart bij een zondaar. Angst voor de hel, angst voor de straf. Hij kent ook dat hij dat verdiend heeft. En hij roept ook om die welverdiende straf te kunnen ontgaan. En dat is op zichzelf genomen ook een instrument dat God gebruikt om zondaren uit hun valse rust wakker te schudden. Ook u, ook mij, gemeente. Ook jou, mijn jongen, mijn meisje. Dat je dat zou beseffen. Maar tegelijkertijd gaat het ten diepste om God zelf. Dat je ogen geopend worden, dat God je waarschuwt vanuit de liefde. En dat hij je trekt vanuit de liefde, dat hij bewogen is over je zielenheil. En dat daarom elke zondag weer de deuren van Gods huis openstaan. Opdat je ook getrokken zou worden tot die God. En dat je zegt, wat een voorrecht toch, Heere, dat ik onder een waarschuwende prediking mag verkeren. En dat mij de weg der zaligheid gepredikt wordt. Dat ik niet in pure onkunde voortleef. Maar dat u mij confronteert met de wetenschap van het woord van God. Opdat ik mijn vinger in biddend opzien tot u, o Heere, bij dat woord zal neerleggen. En Heere, dat ik zou vluchten uit stadverderf. En dat ik tot u mij zou wenden, tot de troon der genade. Want God wil een mens lokken tot die troon der genade, niet afschrikken dat je zou wegvluchten. Want luister maar naar het vervolg van het visioen, daar blijkt dat uit. Want dan lezen wij in vers 6a, en voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. Jongens en meisjes, zie die grote troon voor je. kom straks wel even terug op wat ze nog meer zien, maar eventjes nu wat Johannes hier aanstipt. Hij ziet dan een glazen zee voor je. Misschien heb je wel eens aan het strand gestaan toen het echt helemaal windstil was. En dat die zee nauwelijks een golfje gaf. Of voor een groot meer, dat het helemaal windstil was. En dat de zon erop scheen en dat het net leek alsof dat water een grote spiegel was. Nou, zo moet je dat ook je voorstellen. En als het gaat om dit gedeelte, geliefden, dan zijn er vele uitleggingen. Eén uitleg wat heel goed ook past bij het geheel van boek Openbaring en bij deze troon is dat deze zee doorzichtig is. Want dat staat ook in de tekst als kristalgelijk een glazen zee. Dus je kunt vanaf die troon door die zee heen kijken naar beneden. En zo wordt het ook wel uitgelegd dat daarmee bedoeld wordt dat God alles ziet vanuit zijn hoge troon wat er op de aarde plaatsvindt. Geen verkeerde uitleg. En toch kies ik voor een andere uitleg die ook onze kanttekeningen aanreiken. Namelijk dat Johannes hier opnieuw weer iets ziet uit het heiligdom. Hier zag hij de kandelaar, niet waar? En de vorige keer heb ik al gezegd dat die troon misschien wel wat op de ark Gods lijkt. En die zee dan? Is er ook iets in het aardsheiligdom in de tempel wat op die zee lijkt? Misschien weten de jongens en meisjes dat. Nou, dat is het koperen wasvat. Dat koperen wasvat is ook heel groot geweest in de tempel. Dat koperen wasvat had een dwarsdoorsnede van 4 meter. U weet, ik kan moeilijk schatten, maar als dat koperen wasvat hier op het podium zou staan, dan zou het een hele grote bak zijn. Van 2,5 meter hoog. En die koperen wasvat werd ook wel een koperen zee genoemd. Helemaal vol met water. Kraantjes eraan met ook aan de buitenkant weer een waterbak. En die had een bepaalde functie in het oud-testamentische heiligdom. Namelijk wanneer de priesters dan naar binnen gingen, dan moesten ze zich daar eerst in wassen. En dat had een geestelijke betekenis. Ze konden niet naderen tot God voordat ze gewassen waren. Gereinigd waren, geheiligd waren. En daarom, die koperen zee zag ook op Christus. Dat water, dat zag op het bloed van Christus en op de geest van Christus. Die priesters vertegenwoordigden het volk, zij gingen namens het volk het heiligdom binnen om daar het reukofferaltaar aan te steken. Nou, nu gaan we terug naar het visioen. Wat ziet Johannes? Hij ziet een glazen zee van kristal gelijk. Dus niet van koper, maar van kristal, van glas. Nou, stel je dat dan maar voor, zo'n grote bak met water van glas. Dus dat betekent dat het doorschijnend is. En wat is dan de betekenis? Nu, als wij dan even teruggrijpen naar de oud-testamentische betekenis en dat overbrengen op dit visioen, dan is dat dit de betekenis dat God door middel van dat wasvat, die koperen zee, te benaderen is. Johannes die mag hier zien wat de Hebreeënbrief schrijft in Hebreeën 4. Namelijk dat het een troon der genade is. En dat God dus zondaren welkom heet die daardoor het ware geloof gebruik van leren maken. Van dat wasvat. Die door genade geestelijke priesters zijn geworden. En zo tot God gaan. En daarom is dat voor Johannes ook een bemoediging. Als hij dat ziet. Hij ziet de donderen en de bliksemen en de stemmen. Hij hoort ze. Hij ziet de zeven vurige fakkels. En hij ziet ook dat wasvat. Die glazen zee aan kristal gelijk. Om zo te naderen voor een heilig en een rechtvaardig God. Die buiten Christus een verterend vuur is. Geliefde gemeente, heb u dat nodig? Ja, laat ik het sterker zeggen. Dat hebt u nodig. Dat heb ik nodig. Om straks voor God te kunnen verschijnen. Dat ik totaal gewassen en gereinigd word van al mijn ongerechtigheden. Daartoe hebben we nu dat ware geloof nodig. Dat de Heere in de wedergeboorte schenkt wanneer hij een zondaar van dood levend maakt. Dat hij tot een geestelijk inzicht gaat komen. Dat hij totaal gereinigd moet worden. Wil hij straks ook deel gaan uitmaken van dat hemelse koor. Laat er dan een gebed bij je boven komen. Dat je zegt, Heere, was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Kijk, en als Johannes dat ziet. Als hij dat ziet, gemeente. Waardoor de Heere regeert. Dan is dit het antwoord. Dat hij regeert door zijn woord en door zijn geest. Kort samengevat dus mijn eerste gedachte. Waardoor regeert hij? Door zijn woord en geest. Onze tweede gedachte. Waarover hij regeert. En dan komen we ook een gedeelte tegen, een gemeente waar ook heel verschillend over gedacht wordt en wat verschillende uitleggingen kan hebben. Laten we eerst maar eens even kijken. Wat zien we nog meer? Als we die grote troon zien, dan zien wij vier dieren, jongens en meisjes. En die vier dieren die bevinden zich in het midden van de troon. Je zou het je zo voor kunnen stellen zoals de troon van Salomo eruit ziet. Misschien heb je dat in de kinderbijbel wel eens gezien. Salomo die zit dan op een hele grote troon die uitgehouwen is uit een rotsblok. En dan zie je ook leeuwen uitgehouwen. Nou zo moet je dat ook hier in de hemel zien. Een grote troon waar vier dieren uitgehouwen zijn. En die vier dieren bevinden zich rondom de troon. Eén hier, dat is een leeuw. Aan de andere kant een kalf. Aan die kant weer een dier met een mensengezicht. En aan de achterkant een vliegende aard. Je kunt je dat voorstellen, nietwaar? En als je kijkt naar die dieren, dan zie je dat die dieren vol ogen zijn. Van achteren en van voren. Alle kanten kunnen ze opkijken met die ogen. Nou, zie je het voor je? Ik ga voorbij aan de uitleg die onze kanttekeningen aanreikt. Onze kanttekeningen reiken drie soorten uitleggingen aan. Maar ik ga voorbij aan de uitleg die zegt, die vier dieren, die symboliseren de vier evangelisten. Daar ga ik aan voorbij. Een andere uitlegger die zegt, nee, die vier dieren, die symboliseren de vier soorten ambten die er in de gemeente zijn. Ook aan die uitleg ga ik voorbij. Op zichzelf genomen zijn dat stichtelijke gedachten. Maar ik kies voor een andere uitleg die ook onze kanttekeningen aanreikt. Dan gaan we weer even kijken naar die vier dieren. Vier soorten. En je ziet nog meer aan die vier dieren, vol ogen, maar die vier dieren hebben ook elk 6 vleugels. En als we een klein beetje bijbelkennis hebben, dan zeg je van, ik heb die dieren wel eens meer gezien in de Bijbel. En dan moet je wel een hele goede bijbelkenner zijn hoor. Namelijk in het boek Ezechiël. In Ezechiël 1 tref je precies dezelfde dieren aan. Alleen daar hebben die dieren 4 vleugels. En hier hebben ze 6 vleugels. En dat is de derde uitleg en daar kies ik dan ook voor, met alle bescheidenheid natuurlijk. Wat ook de kanttekeningen zeggen. Dat deze 4 dieren vertegenwoordigen de kosmos. Die vertegenwoordigen alle schepselen. En dat is een hele aannemelijke uitleg. Alle schepselen, ze vertegenwoordigen de dieren. Dat is wel duidelijk, denk ik. Ze vertegenwoordigen de engelen. Vanwege die 6 vleugels. Maar ze vertegenwoordigen ook de mens. Omdat dat ene dier een mensengezicht heeft. En dat zij dan ook allemaal ogen hebben. Dat wil dit zeggen dat zij dus alle kanten op kunnen kijken. En wat zien zij dan? Dan zien zij precies hetzelfde als wat Johannes ziet. Dan zien zij de heerlijkheid en de majesteit van God. Hoe God vanaf die troon alles regeert over de schepselen. Kijk gemeente, en daar heb je het antwoord op onze tweede vraag. Waarover regeert de Heere? Over alle schepselen. Over alle dieren. Prachtig voorbeeld vind ik altijd de geschiedenis van Jona. Als Jona overboord wordt geworpen, dan beschikt de Heere een vis. Zo staat het er in de Bijbel. Die Jona opslokt. En als Jona daar onder een boom zit, heerlijk te genieten van de schaduw, dan beschikt de Heere een wormpje. Die de wortels aanknaagt van die boom, zodat die boom verdort. Zie je wel, jongens en meisjes, dat de Heere regeert over de dieren. Zul je daar eens aan denken als je let op de dieren? Daarom mogen we natuurlijk ook niet alles doen met de dieren wat wij mensen denken te kunnen doen met de dieren. Wij zijn natuurlijk niet van de partij van de dieren. Maar dat wil niet zeggen dat ze ons geen rekening voorhouden, dat wij ook met de dieren om moeten gaan als schepselen van God. Maar ook engelen. En dat weten wij uit de Bijbel, dat de Heere de engelen stuurt. Dat zij gedienstige geesten zijn. In dienst van God, maar in dienst ook van Gods kinderen. Om Gods kinderen te beschermen. Denk maar aan het bekende bruggetje in Middelburg van Smijtengeld. Waar immers iemand zich voorgenomen had om Smijtengeld te doden. Toen hij uit de kerkraadsvergadering kwam. Maar hij zag af van zijn plan omdat Smijtengeld vergezeld werd door 2 mannen. En later toen hij het nagetrokken had, bleek dat helemaal niet waar te zijn dat Smijtengeld met 2 mannen naar huis toegelopen was. Maar dat er 2 engelen waren. Maar in de Bijbel kom je dat veelvuldig tegen. Denk maar aan het machtige moment tijdens de kerstnacht. Als de hemel open gaat en daar de engelen tot eer van God en de geboren koning het ere zij God zingen. En de Heere regeert ook over alle mensen. En daarom hoef je echt niet bang te zijn voor mens. Mensenvrees, dat is zonde. God die zegt heel duidelijk in zijn woord, vrees niet degene die alleen maar je lichaam kunnen doden. En dat is een mens. Nou, dat is nogal wat, dominee. Je moet maar door de straat van Rotterdam lopen en er wordt een aanslag gepleegd. Maar vrees veel meer hem die lichaam en ziel kan verderven in de hel. Dat is God. Voel je? Dus waarover regeert hij? Over alle schepselen. Onze eerste gedachte is, waardoor regeert hij? Door woord en geest. Waarover regeert hij? Over alle schepselen. En dan komen we nu bij onze derde gedachte. Waartoe regeert hij? En dan lezen wij verder in onze tekst, geliefden. Waartoe regeert hij? Uw gemeente, dat is met het oog op de ere Gods. En als het goed is, dan moet de levende kerk daarnaar verlangen. Wanneer ze let op de Gods regering in deze wereld. Dat de levende kerk gaat roepen. Hoe lang, Heere? Hoe lang zal het nog duren? Dat zij zucht met het ganse schepsel. Wij lezen dat in Romeinen 8, vers 19 tot en met 23. Dat ook het ganse schepsel zucht als in barensnood. De aarde zucht, de dieren zucht. Waarna? Naar de volle openbaring van de aanneming der kinderen Gods. God schakelt de hele schepping in. En de kinderen Gods die zuchten, die verlangen. Als in barensnood zijnde. Dat weten de moeders in ons midden wat dat is. Als je op het laatst loopt en het kindje moet ter wereld gebracht worden, dan heeft dat altijd twee kanten, nietwaar? Je ervaart pijn, maar tegelijkertijd ook vreugde. Je hijgt ernaar, je snakt ernaar. Je kijkt er naar uit, naar dat moment dat dat kind ter wereld komt, als in barensnood zijnde, terwijl je veel pijn moet lijden. En zo is het ook met de kerk des Heren. De kerk des Heren zal een hele moeilijke periode tegemoet gaan. Maar in die moeilijke periode zal ze zich weten als een warende vrouw die uitziet naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en de volle openbaring van de kinderen van God. En dat wordt ons hier getekend. Johannes mag dat zien voor de tijd, voordat hij de rest van het visioen gaat zien. En wat ziet hij dan voor de troon? Dan ziet hij die twee groepen als twee koren op een podium staan. Nou, dat kennen wij ook wel. Als er een zangavond is, dan gaat hier ook het koor op het podium staan. Dus dat kunnen wij ons wel voorstellen. Dat eerste koor, dat zijn die vier dieren. En dat tweede koor, dat zijn die 24 ouderlingen. Dat eerste koor, dat vertegenwoordigt de ganse schepping. De kosmos. En dat tweede koor, de 24 ouderlingen, vertegenwoordigen de triomferende kerk. En deze twee koren, die bevinden zich op dat grote podium voor de troon van God. En dan beginnen deze koren te zingen. Eerst zet het koor van de ganse schepping in. De vier dieren. En dan staat er in onze tekst dat zij dag en nacht geen rust hebben. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in de hemel ook nog een nacht is, maar dat wil zeggen dat zij voortdurend bezig zijn met het zingen tot eer van God. En wat zingen ze dan? Dat staat ook in onze tekst. Dan zingen ze heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En dat herinnert weer aan Jesaja 6 vers 3. Waar de engelen immers het driemaal heilig zingen voor het aangezicht van God. Dus die ganse schepping, die zingt dat. Allereerst van de heiligheid des Heeren. En wat betekent dat concreet? Nou, dat kan veel betekenissen hebben, maar ik geloof dat het hier vooral dit betekent. Dat God alles zo anders doet dan andere goden. En dat is een les. Niet alleen voor het hele grote gebeuren in deze wereld, maar ook in het kleine nietige mensenleventje. Wat met name Gods kinderen ondervinden. Daarom gaan zij ook verstaan wat de dichter zingt. Heilig zijn, o God, uw wegen. Want als er één dat ondervindt, dan is dat wel een kind des Heren. Omdat vaak God hele vreemde wegen gaat met een kind van God. Waarvan ze zeggen, Heere, waarom toch? En waartoe toch? En dat je later gaat verstaan, heilig, zo anders, zo aanbiddelijk. En dan staat er ook, de Heere God, de Almacht. De Kyrios, die als God is, die God is, de Almachtige, zoals de keizer in Rome werd aangeduid in de dagen van Johannes. Maar zo wordt hij hier toegezongen, die is en die was en die komen zal. En daar heb je weer datzelfde, die was, die is en die komen zal, dat wil zeggen, onafgebroken is God er. God was er. Kijk eens terug op je leven. U die de Heere vreest en die zegt, ik heb toch duidelijk de leiding Gods in mijn leven mogen opmerken. Die was en die is. Nu. En die komen zal telkens weer opnieuw. En worstelen jonge mensen met, wat is Gods leiding in mijn leven. Kijk eens terug. En denk daar eens over na. En vraag of de Heer je ogen daarvoor opent. Dat zal straks in alle eeuwigheid aanbeden worden. Dat is dat eerste koor. En dan lezen wij in vers 9. In vers 9 staat, en wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. En dan begint dat met het woordje wanneer en wanneer. Dus dat ziet op een bepaald moment. En als op dat moment dat dan gaat gebeuren, dat de ganse schepping hem heerlijkheid en eer en dankzegging zal geven. Wanneer is dat? Dat moment. Wanneer breekt dat moment aan? Dat moment dat breekt aan wanneer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar is. En dat mag Johannes hier zien. En als dat moment dan aanbreekt bij de wederopstanding des vleesjes, als de kerk mag triomferen, als dat moment dan aanbreekt en de ganse schepping begint dan te zingen. Wat gebeurt er dan? Nou, dat lezen wij in vers 10, dan zet dat tweede koor in. Die 24 ouderlingen. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de tronen zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer, de kracht, want Gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Dan kan de kerk ook niet langer meer zwijgen. En dan zie je die 24 ouderlingen, die zie je neervallen voor de troon van God, in aanbidding voor de voeten van God, om hem ook te eren met lofgezangen, geliefden, samen met de ganse schepping. En wij lezen dan ook dat zij zich richten op hem die leeft in alle eeuwigheid. En wat doen ze dan als ze neervallen? Dan nemen ze die gouden kronen van hun hoofd. En die werpen ze aan zijn voeten neer. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Die gouden kronen, dat was het symbool van de overwinning. Dat zij uit de strijd kwamen. Dat is de strijdende kerk. Die nog bezig is in die geestelijke loopbaan. En die de eindstreep wel eens mogen zien. En dat die kroon daar klaar ligt. In witte kleding. Gewassen en gereinigd in het dierbare bloed van Christus. Die 24 ouderlingen die representeren de ganse uitverkoren kerk die zalig zal worden. En wat doen ze dan met die gouden kronen? Dan werpen ze die aan de voeten van God. En daarmee belijden ze dat ze alles aan hem te danken hebben. Dat is een uiting van dankzegging. En dan beginnen ze ook te zingen. En laten we ook eens luisteren naar de inhoud van dat lied. Vers 11 lezen we. Gij, Heere, zo beginnen ze dat lied. Kyrios staat er weer. Die zijn volk gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Die zijn volk beschermd heeft in dit leven. En dat volk heeft geleid. Gij, Heere. En let dan op de inhoud. Zijt waardig te ontvangen. En dan staat er in het Grieks, en dat is hier ook terecht vertaald, een lidwoordje. De heerlijkheid. De eer. En de kracht. Staat er natuurlijk niet voor niets. Kostelijke woorden zijn dat. De heerlijkheid. Dat is een heel belangrijk woord in heel de Bijbel. In het Hebreeuws is dat de kaboot. En in het Grieks is dat doxa. Doxa. De kaboot. Wat betekent dat? U zei de heerlijkheid. Dat betekent dit, gemeente. Dat God voor hen het kostbaarste is. Dat betekent dat. Iets wat het kostbaarste is, dat zet je op een hele belangrijke plek in je leven. Misschien wel boven op een kast. Dat je zegt, dat heb ik nog van mijn oma geërfd. Dat is het kostbaarste in mijn huis. Daar ben ik heel zuinig op. Zodat de kleine kinderen er niet zomaar aan kunnen komen. Ik zal God verheffen in mijn lied. Met eerbied gesproken, dat is God omhoog steken. Kom, wat is nou het kostbaarste in je leven? Zou je daar belijdenis van kunnen geven? Is dat nou God? Zo heeft God ons wel geschapen. We zijn dat kwijtgeraakt, gemeente. Maar dat kun je nou weer terugkrijgen door de vernieuwende werking van de Heilige Geest. Gaat dat het kostbaarste worden in je leven. Gij, Heer, Gij zijt het waard om te ontvangen de heerlijkheid. En weet u, geliefde gemeente, wat de heerlijkheid Gods is. Weet u dat? Dat is Christus. Zijn eigen lieve Zoon. Dat is het kostbaarste van God. Wat God immers gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En ziet, de heerlijkheid Gods daalde neder. Toen bijvoorbeeld de tempel in gebruik werd genomen. En de heerlijkheid Gods omsingelde de herders toen Christus geboren werd. En dan zegt hier die 24 ouderlingen, hem zij de eer. En wat betekent dat? Dat betekent de verschuldigde eer die ik hem moet bewijzen. Hem zij de eer. O, die 24 ouderlingen, die zijn hun zondig bestaan kwijt, gemeente. En die kunnen nu volmaakt hem de eer geven die hem toekomt. Hem zij de eer die wij hem verschuldigd zijn, volk van God in ons midden. Er staat nog zoveel open wat u de Heere verplicht bent te geven. Wat u hem zo graag zou willen geven, nietwaar, als de liefde gaande is. Dan mag het toch wel eens in uw hart leven, mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Jazeker. Maar het is zo gemengd. Maar straks, tot in alle eeuwigheid. En de kracht. De kracht is ook van hem. De kracht om tegen de zonde te strijden. De kracht om de duivel te overwinnen. De kracht om de wereld te overwinnen. De kracht om te volharden in het strijdperk van dit leven. De kracht om tot die eindstreep te komen. Hem zij de kracht. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan gaat dit koor ook de reden geven van dit alles. Want, dat is een redengevend woordje. Want gij hebt alle dingen geschapen. Ook de herschepping. Door uw wil zijn ze. En zijn zij geschapen. Niets en niemand hield u tegen. En waarom ziet Johannes dat dan, ten slotte? Voordat straks die 7 zegels, die 7 bazuinen en die 7 schalen open zullen gaan. Waar ontzaglijke rampen voorspeld zullen worden. En een enorme beproeving voor de kerk. Waarom dit dan vooraf? Opdat de kerk des Heren in het strijdperk van dit leven daar houvast aan zou krijgen. Dat het de Heere niet uit de hand zal lopen. En dat het daar naartoe gaat. Naar die eeuwigheid. Waar God alles zal zijn in allen. Dat de ganse schepping en de ganse kerk hem eeuwig groot zal maken. Zult u, zul jij daar ook bij zijn? Amen. eindigen met gebed. Heere God in de hemel, wij smeken en bidden van u, of gij ons wilt bekeren tot u. De levende God, u bent het zo eeuwig waard om gediend en gevreesd te worden. O, was en reinig ons van onze vuile zonden, opdat wij straks ook als geheiligden voor uw aangezicht mogen verschijnen. Dat niemand van ons voor eeuwig verloren zal gaan. Wat is dat toch een verschrikkelijke zaak, wanneer we wel onder de bediening van het woord hebben verkeerd. En dat gij zelfs ook de openbaringen aan ons geschonken hebt, zodat wij in kennis gesteld worden van datgene wat komen zal, wat geschieden zal. Heere, leer ons dan toch ook te buigen onder uw heerlijke majesteit. Genadige God, breng ons vanmiddag ook weer in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving onze zonden om Christus wil. Amen. In Psalm 150, daar staat: alles wat adem heeft, love de Heere. Dus de schepselen en de triomferende kerk. En daarom zingen wij het eerste vers van Psalm 150. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.